En wij gaan weer terug naar Jesaja, de hoofdstukken waarin gesproken wordt over de knecht des Heren en waarbij de titel knecht des Heren geïntroduceerd wordt in vers 8. Daar heet het, van hoofdstuk 41, daar heet het 41 vers 8, maar gij Israël, mijn knecht, gij Jacob, die ik verkoren heb, het zaad van Abraham, mijn liefhebber. Logischerwijze, en ik zeg het wat samenvattend nu, logischerwijze ontstaat de vraag, wie is die knecht des Heren? En ik hoop dat duidelijk is, voorlopig althans duidelijk is, dat die knecht des Heren, dat niet met één woord gezegd kan worden wie dat is, omdat het inderdaad op verschillende niveaus, verschillende omstandigheden, van toepassing gebracht wordt. In hoogste instantie is het de Messias zelf. Dat leidt geen twijfel. Wij komen vanzelf wat schriftgedeelten tegen waar je daar niet onderuit kunt. Zo zonder meer niet. Maar het neemt niet weg dat de term zelf in de Bijbel met nadruk wordt toegepast op Israël, bijgenaamd Jacob, of andersom. Jacob, bijgenaamd Israël. Dat hele volk. En dan komt er ook nog bij dat het dus ook van toepassing gebracht wordt, of van toepassing is, op de gemeente als zodanig. Want de gemeente wordt geacht te zijn een gemeente van eerstgeborenen, dan wel oudsten uit Israël. Of met nog een andere term, de gemeente van vandaag wordt geacht een over het gelovig overblijfsel te zijn in of uit Israël. Die laatste gedachte formulering is ontleend feitelijk aan Romeinen hoofdstuk 11 in het bijzonder. Het zijn dingen die in het algemeen onbekend zijn, maar niettemin ze zijn volkomen werelds. En dan gaat het maar om dat we deze dingen leren verstaan, zodat we niet meteen struikelen over allerlei schriftplaatsen die dan ineens onduidelijk zijn. Of zo. En ik hoop u dat ook te demonstreren. Dat het hier gaat over Israël in Jesaja 41 vers 8 en verder de 8 en 9. Want in vers 9 staat die uitdrukking ook. Mijn knecht die ik heb uitverkoren enzovoort. Dat het hier gaat over Israël, dat leidt geen enkele twijfel. Het staat zelf boven het hoofdstuk. Er staat in mijn Bijbel boven Gods werk in Israëls verlossing. En in dat verband wordt meteen verwezen naar wat vertaald wordt met eilanden. Ik doe mijn best om daar niet op in te gaan, of althans zo min mogelijk. Ik wil niet verwalen in het onderwerp. Maar er staat, zwijgt voor mij gij eilanden en laat de volken de kracht vernieuwen. Vers 1, laat ze toetreden, laat ze dan spreken, laat ons tezamen ten gerichte houden. Vers 2, of ten gerichte naderen, en dan vers 2. Wie heeft van de opgang, en daarmee van de oorsprong, die rechtvaardige verwekt? Wie heeft hem geroepen op zijn voet? Enzovoorts. De vraag die hier gesteld wordt, is wie is dat eigenlijk die knecht geformeerd heeft, verwekt heeft voortgebracht? Ja, laat, weet u nog? En het antwoord is natuurlijk, dat heeft de Heere gedaan. De vraag wordt samengevat en beantwoord in vers 4. Wie heeft dit gewrocht en gedaan, roepende de geslachten van den beginnen? Ik, Jehovah, die de eerste ben, en met de laatste ben ik dezelfde. Ik vind het prachtig dat het moeilijk technisch te verklaren is wat daar nou precies staat, terwijl tegelijkertijd de gedachte als zodanig volstrekt duidelijk is. Namelijk, het gaat over die God die onveranderlijk is. Jehovah, de naam staat er ook, hè, vertaald met Heere, met uitsluitend hoofdletters. Heer, ik ben die ik ben. Ik ben de eerste, ik ben de laatste, ik ben van het begin, ik ben altijd. Hij is de onvergankelijke, hij is de eeuwige God, die ook dat eeuwig blijvende woord van God heeft geproduceerd, enzovoort. Kortom, schepper van hemel en aarde, hij heeft dat zo geregeld. En hij heeft inderdaad dat ene volk waar het over gaat, Israël, Jacob, hij heeft dat ene volk specifiek verwekt. Nou ja, uit Abraham die onvruchtbaar was, uit Sarah die onvruchtbaar was, uit Rebecca die onvruchtbaar was. En eigenlijk moet ik dan ook nog zeggen uit Rachel, die onvruchtbaar was. Want dat is dan de lijn die dan loopt via Ephraim en Manasse. En die twee en in die volgorde zijn de dragers van de naam Israël. Omdat zij het eerst geboorterecht hebben binnen Israël. Met Ephraim voorop en als goede reserve, als luitenant zal ik maar zeggen, als, hoe noemen ze dat, als plaatsvervanger, Manasse, de achtergrond. Nu, soms is Manasse nodig en dan treedt hij even op de voorgrond en dan verdwijnt hij weer. Ik heb het nou over een paar duizend jaar geschiedenis, maar die leggen we een andere keer dan maar weer eens uit, hè. Maar zo gaat dat. Maar de vraag is, wie heeft die dat Israël verwekt? Wie heeft dat volk verwekt? De Heer. En het gaat dus over zijn knecht. Dat het hier in Jesaja 41, want we maken het niet makkelijk hoor, ook de rest van de week niet. Het zijn geen makkelijke schriftverdeelten. En een keer moet je daar toch eens een keer je in verdiepen. Huh? Ja. En dat het hier bij tegelijkertijd dan ook nog gaat over de omstandigheden die in Jesaja sowieso een rol spelen, zeker in de voorgaande 39 hoofdstukken, 1 tot en met 39, over dat Israël in ballingschap zou verdwijnen. En dat de staat Israël, en ik bedoel niet eens de Joodse staat hoor, dat de staat Israël vernietigd zou worden, zou ophouden te bestaan, en dat het volk verstrooid zou worden naar de koloniën, vertaald met eilanden enzovoort, zoals het officieel nog steeds is in onze dagen, en dat het dus ook daarover gaat, ja, dat is ook zo. Niet alleen maar over de Heer, alleen maar, dat klinkt beroerd, maar de, niet slechts over de Heer Jezus, maar over Israël en ook over de geschiedenis van Israël, de roeping van Israël in onze tegenwoordige tijd, met daarin altijd, de hele geschiedenis door, altijd een gelovig overblijfsel. En dat zijn wij in onze dagen. Heb u dat nog? Misschien mag ik het niet vertellen, maar het is toch wel aardig na een jaartje of 20, 30, hoe lang het maar geleden is, ook alweer, dat ik ooit met mijn vader mee was naar Engeland, naar een conferentie van de Society for Distributing the Holy Scriptures to the Jews, want zo heette ze toen nog. De organisatie bestaat nog, maar die hadden een conferentie ergens in Bournemouth was dat. En daar was een broeder, die was predikant, David William Jones. Hè? Heel aardige vent. Die zei ook altijd, voordat hij spreken moest, zei hij, I'm always prepared, but I'm never ready. En die hou ik er altijd in. Hè? I'm always prepared, but never ready. Maar goed. Maar die moest een uiteenzetting geven over, dat was afgesproken over Romein 9 tot en met 11. En hij was dus van die vereniging voor de verbreiding van eigenlijk het evangelie, maar dat wou ze niet hardop zeggen. Dus voor de verspreiding van de Bijbel. Met name het Nieuwe Testament. Holy Scriptures. Maar ze bedoelden het Nieuwe Testament onder de Joden. Dat gebeurt vandaag aan de dag nog. Mede in samenwerking bovendien met Stichting Israël en de Bijbel. Dat weet u, hè? Zoiets. Nou goed. Maar de man, William Jones, gaf een uiteenzetting over Romeinen 9 tot en met 11. En ik kwam aan hoofdstuk 11 toe. En het was maar een lezing altijd van drie kwartier, een uur hooguit. En dan was er nog 5 minuten. Dan mochten mensen vragen stellen. En dan was het hoog tijd voor de koffie. En dat was onverbiddelijk. Hè? Als je in Engeland afspreekt om zo laat, dan is het ook zo laat. Hè? En als de maaltijd is om 6 uur, zal ik maar zeggen, dan klokslag 6 uur. Dan word je geacht binnen te komen, want dan gaat dus de deur van de eetzaal pas open. En je wordt geacht was het een bliksem te gaan zitten, want daarna let's say grace enzovoort. En of iedereen binnen was of niet, en of er nog drommen door die deur schoten of niet, dat maakt niks uit. Het was, we thank you Lord for good food and Christian fellowship, amen. Want anders werd het eten koud, hè. Maar er werd niet op je gewacht. En er zijn er hier die dat meegemaakt hebben daar. Fenomenaal. Maar goed, toen mochten er een keer vragen gesteld worden. Elke keer was dat. En toen had hij gesproken over Romeinen 11. En zo is het dan ook in onze tegenwoordige tijd. Een overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. En toen vroeg er iemand. Ik was het niet. Ik zou het niet gedurfd hebben. Toen vroeg er iemand. Broeder Jones, bedoelt u dat de gemeente vandaag het gelovig overblijfsel is van Israël? En dat bracht de man in grote verlegenheid. Hij zegt, these are your words. Dat is, zegt u, dat is uw conclusie. En hij wilde er niet mee instemmen. Hij wilde het ook niet tegenspreken. Maar mijn vader en ik keken elkaar veel betekenend aan. Van, nou zit hij in de problemen. Want ja, als, dan zijn wij de, als wij het gelovig overblijfsel zijn uit Israël, zijn wij dus toch Israël. En als je een organisatie runt die de Bijbel wil verspreiden aan Israël en men bedoelt de Joden, ja, dan raak je toch een beetje de weg kwijt in het verhaal. Het verhaal is ook nooit opgelost. Maar achteraf onder elkaar even gezet. Broeder William Jones, en wij wisten dat wel. Die was toch wel een aanhanger van Bullinger en zijn ultra-dispensationalisme. Maar bij het lezen en studeren en uitleggen van de Bijbel raakte de man dus duidelijk en zichtbaar in moeilijkheden. En wij vonden dat redelijk vermakelijk. En voor onszelf bevestigend natuurlijk. En we waren blij dat iemand, toch minstens één iemand, nog de conclusie trok. Wij zijn het gelovig overblijfsel uit Israël. Maar dat is ook zo. Hoe dan ook en op welke wijze dan ook. En daarmee, deze woorden in Jesaja 41 gaan inderdaad over een Israël dat in ballingschap zou zijn, verstrooid zou worden, maar niettemin zou uit die ballingschap op een of andere wijze teruggehaald worden dan wel. Want dat staat er ook, het zou in die ballingschap dat woord des Heren niet alleen ontvangen voor zover nodig, maar juist in de ballingschap zou men dat woord bewaren en fungeren wel degelijk als knecht des Heren. Ondanks dat het volk in de verstrooiing was en buiten het beloofde land was, en juist daar in die positie zou men het woord Gods bewaren en prediken. En het is historisch gebeurd, reeds in oud-testamentische tijd, maar daar ga ik helemaal niet op in nu. Maar het is zeker gebeurd in nieuw-testamentische tijd, in onze dagen, waarin immers de gemeente van eerstgeborenen gevormd wordt. En natuurlijk, voor het geval u het echt niet begrijpt, zeg ik er dan toch maar bij, wij zijn nou eenmaal ook van mening dat de zogenaamde blanken dan wel de Europeans, de afstammelingen zijn van Israël, in het bijzonder van wat wij de 10 stammen noemen. Van de week vertelde mij nog iemand dat hij via relaties met moslims te horen had gekregen dat een beetje ontwikkelde moslim, iemand die een beetje onderwezen was in de Koran en al dat soort dingen, dat ook gewoon wist dat het algemeen bekend is onder de Mohammedanen, dat wij Europeanen of Europeanen, dat wij blanken, dat wij afstammen van Abraham, Isaac, Jacob en zo verder. Ik heb dat nooit eerder gehoord, dat zij dat wisten, maar dat ze zich zo gedragen naar ons toe, ja, dat ligt er dik bovenop. Allah weet het, heb ik van de week gezegd, hè? Maar iemand vertelde me, nee, maar die lui zelf weten dat ook heel goed. De enige die het niet weten zijn wij. Nou ja, wij weten het dus wel, maar dat is hoogst uitzonderlijk en het wordt ons kwalijk genomen. Ja, we weten wie we zijn van nature. Enzovoorts. Maar goed, dat doet er nou verder niet zoveel toe. Maar bij het lezen van dit hoofdstuk, en ik moedig u aan dat te doen natuurlijk, omdat ik het zelf niet vers voor vers kan doen, Bij het lezen van het hoofdstuk struikel je daar vanzelf over. Dat wil zeggen, het hoofdstuk spreekt over Israël, bij name Jacob, Israël, beide namen worden gebruikt enzovoorts. En dat Jacob Israël wordt beschouwd als knecht des Heeren en schijnt een bediening roeping te hebben tot aan de einden der aarde en de eilanden, de koloniën roep ik altijd meteen, want dat is wat het betekent. Aan de einden der aarde en wat het maar was. En in de volgende hoofdstukken blijft dat ook genoemd worden. Niettemin, dit is dat hoofdstuk waarin die woorden staan. Vers 14. Vrees niet, gij wormpje Jacobs. Vrees niet, gij volkje Israëls. Ik help u. Zodat je bij al deze dingen dan toch niet aan de massa van, voor zover die er is dan, aan de massa van Israël bijgenaamd Jacob moet denken. Maar slechts aan het gelovige deel daaruit. En dat is een minderheid. En zo kom je dus weer bij Romeinen 11. Zo is het dan ook in deze tijd een overblijfsel naar de verkiezing zijn er genade enzovoorts, hè. Het is toch maar een minderheid. Maar het is die minderheid in Israël die juist ook in de ballingschap, juist in de ballingschap, dat woord bewaard heeft. En getrouw is gebleven aan het woord des Heren. En dat is wat hier hoofdstukken lang naar voren gebracht wordt. Niet dat het centrale thema is van deze hoofdstukken, maar ik bedoel, bij gelegenheid komt er steeds opnieuw weer boven. Waar is dat woord heen gegaan? Wat is er van terechtgekomen van die knecht des Heren enzovoort? Nou ja, toch wel wat. Alleen als je het in het land zoekt, dan mis je dat. En het geeft mij ook gelegenheid om nog wat anders te zeggen. Misschien is dat een lange voetnoot of zo'n extra kolom naast de bladzijde. Dat is, men heeft van hoofdstuk 40 tot het eind van het boek gemaakt dat het door een ander geschreven is dan de Jesaja van hoofdstuk 1 tot en met 39. Mede omdat men de stellige indruk heeft dat deze hoofdstukken geschreven zijn, hoofdstuk 40 en de rest, in de situatie van ballingschap. Alsof het volk in ballingschap is. Men leest het en zegt blijkbaar is het volk in ballingschap, want er wordt niet aangekondigd dat het verstrooid zal worden en die ballingschap zal verdwijnen. Er wordt alleen gezegd dat het in de ballingschap is, eventueel, en dat het daaruit eventueel, uiteindelijk bedoel ik, verzameld zal worden in de toekomst, zal ooit nog verlost worden. Kortom, het gaat uit van een situatie van verstrooiing. En dus moet dit stuk van Jesaja vanaf hoofdstuk 40 geschreven zijn in de dagen van de ballingschap. Gek genoeg, automatisch bedoelt men dan, zonder het te zeggen, de Babylonische ballingschap. Want die andere, die erkent men niet eens, hè. Men laat de 10 stammen verdwijnen in Assyrische ballingschap, maar daar niet nooit meer uit terugkeren, daar zijn ze verdwenen en dat blijft zo. Nou ja, misschien dat er nog eens iemand terug komt wandelen, of misschien zijn ze al teruggewandeld, die paar, maar dat wordt volkomen genegeerd. En men zegt, dus moet het geschreven zijn in de dagen van de Babylonische ballingschap, maar Jesaja van hoofdstuk 1 tot en met 39 leeft in de dagen van Hizkia en Bidmawara allemaal. Dus dat was nog ver voor de ballingschap, dus moet Jesaja 40 en verder geschreven zijn door iemand anders. Omdat het was nadat Jesaja al lang dood was en men noemt hem dan Deutero-Jesaja, de tweede Jesaja. En u begrijpt dat men daarna ook nog een derde heeft uitgevonden. Want ja, er moeten altijd nog mensen promoveren. Dus verzin ze daarna maar. Maar ik begrijp die argumentatie nooit. Ik heb u gezegd, en ik meen dat, blijf het ook herhalen, en ik meen dat ook te volle, en anderen zeggen dat ook, de profetieën zijn tijdloos. Tijdsaanduidingen vind je daar niet in. En God kan zich als het ware, maar dan word ik al veel te plastisch, God verplaatst zich als het ware van de ene tijd naar de andere, en van daaruit spreekt hij. En dan gaat hij weer terug, en hij gaat weer vooruit. En soms doet hij dat heel snel, zodat je heel goed moet opletten waar het over gaat in zo'n schriftgedeelte. Ook dit is profetisch. Dat wil zeggen, zelfs de achtergrond is profetisch. Er wordt geschreven alsof men in ballingschap is. En van daaruit teruggehaald zullen. Ik zou niet weten waarom het niet gewoon dezelfde Jesaja is die het geschreven heeft. En nog een ander argument, maar die is nog dommer. Is die van, nou ja, in hoofdstuk 45, maar ze toch? In hoofdstuk 45 wordt Kores aangekondigd. Constant Cyrus, Kores de Perziaan, al 150 jaar of meer van tevoren. Bij name, dat is natuurlijk volstrekt onmogelijk. Dus moet het na die dagen pas geschreven zijn, zegt men dan. Waarmee men God dus het vermogen ontzegt om de toekomst te kennen. Maar als je God het vermogen ontzegt om de toekomst te kennen, heb je zijn bestaan ontkend. Heb je het Gods begrip, ik bedoel het begrip God, feitelijk krachteloos gemaakt, ontkend. God is nou juist degene die boven de tijd staat. En een van de belangrijkste dingen in verband met schepping is dat deze schepping onderworpen is aan van alles en nog wat. Maar in werkelijkheid, je kan het met één woord zeggen, deze schepping is onderworpen aan tijd. Die heerst. Het is ook een tiran. Je ontkomt er niet aan op geen enkele manier. Zuster, zei ik een keer lang, heel lang geleden in Eindhoven. En de zuster, ik weet nog precies wie het was. Die zei, ik kan wel janken. Je bent onderworpen aan de tijd. Je kan er niks aan doen. Je kan niet terug. Je kan ook niet sneller vooruit, hoe progressief je ook bent tegenwoordig. Dat gaat onverbiddelijk, gaat dat maar door. Dat is de macht die over je heerst. Maar daarboven, boven de tijd, staat God. Die altijd was, die is en die zijn zal, de eerste, de laatste. En hij overziet van boven de tijd. Je kent dus zo'n tijdschaal, dat is populair, dat is een tijdschaal. Hè? Met jaartallen enzovoort, of moet ik het zo geven? Zo. En wij lopen, de geschiedenis loopt daar doorheen. En wij lopen daar doorheen. En we vormen dan zo'n streepje in die tijdschaal. Er komen jaartallen bij te staan. U weet wel, van toen tot toen. Heden verschenen en daarna alsnog verdwenen. Vroeg of laat, maar zoiets. En God kijkt dan van bovenop, zoals wij op zo'n tijdschaal kijken. We kijken eroverheen. En waar zitten we vandaag? Nou, hier ergens. Hoe ver moeten we nog? We moeten nog daarheen. En God doet dat zo. En die gaat ergens boven zo'n plek staan op zo'n schaal en beschrijft het. Ja, dat is dan voor de gelegenheid de situatie van ballingschap. En hij doet uitspraken. Zo, ja, dat kan nog wel zo wezen, maar dat het volk in ballingschap is. Maar niet zou het juist daar en bewaart het juist daar, mijn naam enzovoorts. En hij gaat staan in het begin van onze jaartelling boven de Joodse staat, boven Jeruzalem. En zegt, nee, er zal geen steen op steen gelaten worden. Jeruzalem zal verwoest worden. Er zijn ook dagen komen dat die vijanden een beleg rondom u zullen slaan. Of wat ze maar slaan zouden, zal ik maar zeggen. Maar weet je wel, dat soort dingen. En daarna een poosje verder, merkwaardige wijze. In het land is niks overgebleven. Maar daar bij de eilanden der zee en in die oude koloniën van Israël, daar komt het woord ineens tot leven. En er is zelfs een klassieke kerkvader, een historicus kerkvader, die schrijft dat merkwaardige wijze op de Britse eilanden, de eilanden der zee, overal waar je komt, de naam des Heeren wordt lofgezongen enzovoorts. En hij gebruikt letterlijk termen uit Jesaja om de situatie daar te beschrijven. En het was ver voor de tijd van Augustinus van Canterbury. Ik bedoel, het was in de eerste eeuwen van onze jaartelling. Voordat die paus er zich mee vermoeide. Nee, als je niet weet waar ik het over heb, dat doet niks ter zake. Maar er zijn er die dat wel weten. Dus dan vertel ik het even aan dan. Hè? Dit soort dingen. Dit is gebeurd. En God beschrijft het op voorhand. En vanuit welke positie. Ja, voor hem is dat geen probleem. Maar als je geneigd bent God te ontkennen En dus geneigd ben te zeggen, nou, niemand kan de toekomst weten, ook God niet. En als je ook God aan de tijd wil onderwerpen, hij moet dus wel erg oud zijn, die God. Die vraagt je af hoe lang je nog meegaat. Dat deden ze in de tijd in Leiden ook, enige tientallen jaren geleden. Toen vonden ze uit dat God nog was overleden. Het is een officiële theologie geworden. Je hoort er niet zoveel meer van, maar de gedachte is er nog steeds. God is dood. Dat is een variant op het deïsme. God heeft wel de wereld gemaakt en daarna is hij wat anders gaan doen. Dat is de samenvatting, wat kort door de bocht, maar ik vind hem wel aardig. Heb je dat nog allemaal? Maar God overziet die dingen en beschrijft een situatie. En soms kijkt hij ook even terug, we noemen dat de flashback. En daarna gaat hij gauw weer verder waar hij gebleven was. En hij brengt ons in verlegenheid, want wij zitten altijd vast in die tijd en willen een datum erbij hebben. En dan zeggen we, nee, maar we waren al hier. Hoe kan je nou, als je al hier bent, nog praten over dat? Of wij zijn nog hier. Hoe kun je, als we nog hier zijn, al praten over dat? Enzovoorts. Nou, wij kunnen dat niet, maar dat is gewoon per definitie. Volgens de Bijbel zelf. Ik geloof dat het hier ook voorkomt trouwens. In de volgende hoofdstuk. Ik ben er altijd, verhaal er altijd een beetje in. Omdat je in die hoofdstukken nogal wat herhalingen vindt. Maar daar vind je ook de vraag. Kom nou eens bij me, zegt de Heer. Kom nou eens bij me. Wie is nou diegene die van tevoren heeft gezegd dat het een en ander zou gebeuren? En het is ook gebeurd. Hij zegt, nou, dat ben ik. En ik ben de enige, buiten mij is geen God. En daaruit weet je dat ik God ben. Omdat ik de toekomst kan voorzeggen. En als je God dat vermogen ontzegt, of dat vermogen van God ontkent, heb je dus God als zodanig afgeschaft, weggeredeneerd. En als je dan consequent bent, dan doe je je Bijbel ook weg. Want dan kun je er verder ook niks meer mee. Maar goed, dit is dus geschreven, hoofdstuk 41, probeer die draad weer op te nemen. Het is dus geschreven in een situatie alsof die ballingschap al aangebroken is. Over die situatie gaat het. En dan is er toch nog steeds die knecht. Door God verwekt, Jalat, het kind. Maar aangesteld in een dienstbare positie als knecht. Wellicht nog in een positie die nogal naar is. Van Naar, weet u wel, om uw geheugen op te frissen. En om vragen te wekken bij degenen die er niet bij waren nog aan het begin van de week. Naar, opgroeiend. Nieuw, Nearos, Grieks. Nieuw, Naar. Dat wil zeggen, het is nog nieuw, maar het heeft nog allerlei kinderziektes. En er moet nog hier en daar iets aan veranderd worden. En als het een auto was, moet die ingereden worden enzovoort. En nog een keer extra olie ververst om al die ijzerschraapsel en zo eruit te krijgen. Weet je, dat moesten we vroeger. Dan moesten we de auto inrijden, heet dat. Nou goed. Kinderziektes moeten eruit. Een beetje naar, en dat was bij Israël misschien ook zo. Maar het was uit het huis verdwenen. Maar raad eens wat, daar in de ballingschap, daar alsnog realiseert Israël zich. Ja, maar ik weet ineens weer waar ik vandaan kom en wie ik ben. En dat ik een dienstknecht ben op grond van geboorte van God. Want God heeft ons als volk verwekt. Ik heb het over de verloren zoon. Niet over die andere zoon. Hoe heette die andere zoon? Ben je wakker? Het is een beetje vroeg, maar ben je wakker? Ik ga heel snel even, want ik moet het even warm houden daarover, weet je wel. Ik had het over de verloren zoon. Hij is weggelopen en zit hier. Uiteindelijk gaat eerst goed en daarna komt hij in de ellende terecht. De conjunctuur loopt terug en dan weet ik veel, gaat slecht met de koloniën en wat het maar was. Nou ja, en dan zit hij dan bij de varkens enzovoort. En dan zegt hij, weet je wat? Goh, laat ik opstaan. Of je slaapcirkel, denk ik wel. Omgevallen, weet je wel, ingestort. En laat ik opstaan en naar mijn vader gaan. en zeggen: Vader, hier ben ik. Natuurlijk ben ik uw kind, maar ik ben niet waardig uw kind of uw zoon genoemd. Ik weet niet precies wat er staat, het maakt nou ook niet meer uit. Hè? Ik wil uw knecht zijn. En vader neemt hem aan. En al de narigheid is afgeschud. De man is wakker geworden, is volwassen geworden, zal ik maar zeggen. Weet weer wie hij is, meldt zich aan als knecht in alle nederigheid. En vader zegt: maar stel je tot zoon en ik geef je mijn zegelring en wat het maar was en de mantel en hoe dat maar gaat allemaal. Daar heb ik het over. En dat is Israël en ik heb het niet specifiek over Juda, eigenlijk helemaal niet. Dat denk ik niet op dit moment niet aan. Maar ik heb het over Israël, dat verdwijnt in de ballingschap en daar wordt men wakker en zegt: jee. Enzovoorts. Opstaan. En je aanmelden bij die hemelse vader. Zeggen: hier ben ik. Ik ben het niet waard. Ik wil u dienen. Uw knecht zijn. En die stelt je eraan tot zoon. En van die andere, die broer, daar moet je je niet te veel van aantrekken. Die is weliswaar niet weg geweest, maar die heeft ook nooit wat geleerd. Lees de geschiedenis maar na. De gelijkenis bedoel ik. Hè? Van die verloren zoon. Soms denk ik dat die zoon die nooit weg geweest was, nog belangrijker is in het verhaal. Nou, in die context in Lucas is hij inderdaad belangrijker dan die zoon die weg geweest was. Want die zoon die nooit weg geweest was en die dus jaloers was, is een beeld van het Joodse volk. En zij waren toch de eerste geadresseerden voor wat betreft die gelijkenis. Dat begrijpt u toch, hè? En als je het niet begrijpt, vraagt u het in de daarna vanmiddag aan iemand anders. Die zal het u dan wel uitleggen. Ja, ik kan het niet allemaal doen. Maar over dit soort omstandigheden gaat het. Israël die knecht. Israël dat kind van Gods wegen verwekt. Later lezen we van moeders buik aan. Maar ik weet, ik kan nooit onthouden waar het staat. Maar het staat een paar keer. In Jesaja 44 vers 24 staat het in elk geval. 44 vers 24. En min of meer al in vers 21. Laat ik die maar lezen dan. Jesaja 44 vers 21. Gedenk aan deze dingen, o Jacob en Israël. Want gij zijt mijn knecht. Ik heb u geformeerd. Gij zijt mijn knecht, Israël. Gij zult van mij of door mij niet vergeten worden. Ik delg uw overtredingen uit als een nevel en uw zonden als een wolk. Keer weder tot mij, want ik heb u verlost. Het kan net zo goed zijn, want ik zal u verlossen. Maar goed, keer weder tot mij. Zing met vreugde, alsof het geroepen wordt tot de verloren zoon. En dat is het ook, hè. U weet toch, vader stond hem op te wachten. Met andere woorden, die wist dat hij zou komen. Ja. Zing met vreugde, gij hemelen, want de Heer heeft het gedaan. Juicht gij benedenste delen der aarde, gij bergen, maakt een groot gedreun met vreugdegezang. Gij bossen alle geboomten daarin, want de Heer heeft Jacob verlost en zich heerlijk gemaakt in Israël. Let op dat die namen Jacob en Israël hier heel dikwijls dus in één adem genoemd worden. Bij elkaar. Zodat je niet kunt zeggen de staat Israël, maar dan moet je overdrachtelijk zien dat is de gemeente of zoiets. De staat Jacob. Het is wel degelijk het natuurlijke Israël, maar tegelijkertijd is het ook Israël. Dat wil zeggen een gelovig Jacob. Het is nog steeds Jacob, maar hij draagt de titel Israël. Ja. En dan volgende vers, alzo zegt de Heer uw verlosser. En die u geformeerd heeft van den buik af. Elders heet dat gewoon van de baarmoeder af. Ik heb u geformeerd. Want Israël werd inderdaad door de Heer geformeerd voor zijn doel. En als zijn knecht, als zijn kind, net zo je wil, van de baarmoeder af. Dat wil zeggen, is ook zo letterlijk mogelijk. Namelijk van, maar die heb ik al genoemd, Sarah en Rebecca En Rachel meer specifiek. Van Lea natuurlijk ook van de wel degelijk vruchtbare vrouwen, om zo te zeggen. Maar inderdaad, God heeft zich dat volk geformeerd. Het is niet ontstaan bij de verdeling van de mensheid in volkeren bij de torenbouw van Babel of zoiets. Pas later, speciaal door God verwekt op een wijze die voor de mens ondenkbaar is, vanwege al die onvruchtbaarheid daar. Maar niettemin, de Heer formeerde het volk. En het is daarmee met grote nadruk zijn bezit. En een kind is het bezit van de ouders. Zo zijn wij deze week begonnen. Die zijn daar verantwoordelijk voor. We hebben plichten natuurlijk, maar ook rechten op dat kind. In ieder geval zolang het onvolwassen is. En daar gaat het maar om. Zodat hij duidelijk ziet, het gaat inderdaad over Israël. Ik heb u geformeerd van de buitenaf. Ik ben Jehovah die alles doet, die de hemel uitbreidt, ik alleen, en die de aarde uitspant door mijzelf. Kortom, ik ben de schepper van hemel en aarde en ik heb dit volk geformeerd. Ik heb jullie als volk geformeerd en dus zijn jullie mijn knecht. En als je ooit de vraag stelt, wie ben ik en waartoe ben ik hier en waar moet het naartoe? Dan moet je dat aan die Heer vragen. Allemaal gezegd tot Israël. Maar dan moet je dat aan de Heer vragen, want hij doet het werk, het is zijn plan. En zo'n Israëliet maakt daar onderdeel van uit. That's it. En dat is bepalend dus voor Israëlitische verantwoordelijkheid, Israëlitische cultuur en wat het maar was. Nou goed, maar ik lees maar even verder nu ik toch in 44 ben. Ik alleen, zegt de Heer, ik ben het. Die, vers 25, die de tekenen der leugendichters vernietigt, heeft de mensheid altijd last van gehad, Israël ook. U weet wel, dat zijn de beruchte grote denkers der mensheid, de leugendichters, die lui van die kunstig verdichte fabelen, die van alles uitdenken en literair onderlegd zijn, zodat ze het prachtig taalkundig, kunstzinnig kunnen formuleren. En dan lijkt het helemaal of het echt waar is, maar blijven gewoon leugens. Kunstig verdichte sprookjes. Ja, geweldig vind ik die uitdrukking. Maar goed, die de tekenen der leugendichters vernietigt, die maakt het tot niets. En de waarzeggers dol maakt, vind ik ook leuk. De Heer maakt de waarzeggers dol. Die de wijzen achterwaarts doet keren, want de wijzen zijn gewoon de zogenaamde progressieven, die de vooruitgang moeten bewerkstelligen, weet u wel. Toch? En de Heer doet ze achterwaarts keren. En die hun wetenschap verdwaast. Hoe kom je erop? Alle respect voor de vertalers. Die hun wetenschap verdwaast. Hun wetenschap is dwaasheid geworden. Die het woord zijns knechts bevestigt. Want het woord zijns knechts is fundamenteel het woord des Heeren. Als het werkelijk die knecht is, dan spreekt hij blijkbaar het woord des Heeren. En eventueel maak een notitie. De knecht des Heeren schijnt, ik zeg het nou dus zeer terughoudend, schijnt toch een profeet te zijn. Of op zijn minst een boodschapper. Want het gaat over het woord zijns knechts. De knecht spreekt dus de woorden van zijn Heer. En dat de bedoeling is, staat er ook achter. Want er staat, die het woord zijn knechts bevestigt. En de raad zijn er boden. Eén bode, twee boden. Volbrengt. Een boodschapper dus. Helemaal voluit. Kijk het voor de zekerheid even na. Ja, dat woord boden, dat is gewoon het woord voor engel. Maar hier hebben ze het echt niet met engel kunnen vertalen. En dus staat er boodschapper. Maar dat is ook de eigenlijke betekenis. U weet, het woord engel is sowieso nooit een vertaling. Hè? Engel is namelijk geen Nederlands. Engel is gewoon het Griekse woord. Dat niet vertaald is, maar dat alleen getranslitereerd is. Dat wil zeggen met Nederlands of Latijnse letters geschreven. Het is gewoon het Griekse woord. engel. Maar dat betekent boodschapper. Je komt het nog tegen in evangelie. Aan het engel, dat gaat over die boodschap, dan wel die boodschapper. Evangelie, enzovoorts. Maar boden, een boodschapper. En of het een hemelse boodschapper is, nou hier niet. Het is gewoon, in ieder geval, Israël. De aardigheid ervan trouwens, want dat is ook wel aardig om te vertellen. Ik zei, het woord voor engel, dat is Malach. Malach, komt vast iemand straks zeggen dat ik moet zeggen Malach. Malach, maar goed. Ja, maakt het niet uit, zuster? Nee. Nou goed. Maar het woord Malach, dat is heus volstrekt 100% hetzelfde als Melech. Iemand heeft uitgevonden, nee, als je een boodschapper of engel bedoelt, dan moet je zeggen Malach. Dat is lekker duidelijk. Maar als je Melech zegt, dan begrijpen wij dat het over een koning gaat. Melech of Melek. U weet wel van Melchizedek. Sadik, Melchizedek. Koning der gerechtigheid. Malik. Melech. De koning. Met andere woorden, één en hetzelfde woord is er voor koning en voor de boodschappen. En dan moet je niet zeggen, het woord heeft twee betekenissen. Want eigenlijk bestaat dat niet, dat een woord twee betekenissen heeft. Bij de klassieke talen sowieso niet. Het is altijd één betekenis, maar het wordt op meerdere manieren en omstandigheden toegepast. Het idee is dus dat de koning een boodschapper is. Hetgeen veronderstelt dat een koning dus kennelijk van hoger hand een boodschap heeft meegekregen. Kortom, het betekent dus dat een koning een boodschapper, een engel, een boodschapper is van God. En dat betekent dat inderdaad de koningen der aarde regeren door hem, door God. Als er nou iemand roept, maar dat staat ook in Spreuken, zeg ik nou, indirect wel, maar er staat door mij regeren de koningen, maar het is de wijsheid die daar spreekt. En daar moet je vooral niet overheen lezen. En daarna, een paar dagen later, moet je er toch overheen lezen en denken, ja, maar die wijsheid, alle schatten der wijsheid zijn verborgen in Christus. En in God. Dus toch. En vervolgens, toen de discussie ging over de vraag of de Heer Jezus koning was, zei hij tegen Pilatus: gij zoudt geen macht over mij hebben indien het u niet van boven gegeven was. Met andere woorden, ook de koningen der aarde staan onder een hoger gezag en in hun positie dragen ze verantwoordelijkheid. Waarvoor? En niet roepen voor het volk. Dat is wel zo, maar dat is buiten de orde nu. Ze zijn verantwoordelijk voor het handhaven, je m'entendre, voor het handhaven van het woord van God. Wiens boodschappen zeggen acht woorden te zijn. Maar een koning wordt geacht heerschappij uit te oefenen. Een bode wordt geacht een boodschap door te geven. Maar vergis u niet, de boodschapper oefent ook heerschappij uit. Oké, weg met het woord heerschappij. Macht dan. Een boodschapper oefent macht uit. Nou ja, weg met het woord macht. Hij oefent invloed uit. Als u vanmiddag weg moet en de man van het weerbericht die zegt, gaat vanmiddag regenen, dan oefent hij macht uit, want dan moet u uw regenspullen meenemen en uw paraplu enzovoort. Of dan zegt hij, dan ga ik toch maar niet met motor met zijspan, dan moet ik helaas toch met de auto. Openbaar vervoer, dacht ik. Nee, hou ik buiten beschouwing, uiteraard. Ik zou niet weten hoe je met openbaar vervoer mee moest komen tegenwoordig. Veel te ingewikkeld. Maar dat maar weer terzijde. Maar het is invloed uitoefenen. En dat is ook wat men heeft, we hebben het er wel eens vaker over gehad, dat heeft men ook tegen het woord van God, ook als men God niet herkent als koning, men heeft wat tegen die Bijbel, vanwege het gezag. En daarom redeneert men het weg. En zegt men, joh, het is maar door gewone mensen geschreven, door boeren en vissers en vijgentelers en wie het maar waren, allemaal herders. En weet je veel, wat voor volk allemaal. Dus je hoeft het niet serieus te nemen. Bovendien kunnen wij aantonen dat ze het niet zelf geschreven hebben, maar dat het plagiaat is. Dan denk je, oh, dan is het toch nog wetenschappelijk verantwoord. Maar goed. Duurt even. Maar toen maar weer, men redeneert het allemaal maar weg, hè. Want men houdt niet van... van die harde mededelingen. Dat is gezag uitoefenen. Wij bepalen dat zelf wel. En we maken er ons meeste van. Dat is wat gebeurt. En dat hebben we... Ja, nou ja, in christelijke kringen is dat natuurlijk ook zo. Hè? Iemand vertelde laatst nog iets over een plaatselijke gemeente ergens. Iemand die ik al jaren niet meer gezien heb. Tientallen jaren niet meer, geloof ik. Maar die vertelde hoe het daar ging. Een plaatselijke gemeente, hoe het daar ging. En zei, maar ja, op een gegeven moment werd die predikant dogmatisch. En toen werd hij dogmatisch. Toen begon hij ineens te vertellen hoe het dan zat en hoe het niet was en hoe het wel was. Ja, daar maak je natuurlijk de gemeente mee kapot. En toen ontstond er een scheuring. U begrijpt dat dat gesprek niet zo lang meer geduurd heeft daarna. Want men houdt er niet van dat iemand zegt en zo is het hem daarmee uit. En we hebben het er hier ook wel eens over gehad, over het onderwijs, weet u wel. De leerlingen, die inmiddels allemaal studenten heten, want ze worden niet geacht te leren, ze worden geacht te studeren. Dat wil zeggen, ze luisteren niet naar hetgeen hun voorgezegd wordt, ze moeten het zelf uitzoeken. Want als ze luisteren naar iemand die het voorzegt, staan ze onder gezag van iemand en die autoriteit hadden we toch afgeschaft. We hebben er zelfs een militaire uitdrukking voor. Dat oude onderwijs heet frontaal onderwijs. Bedankt God dat Celeste mij dat geleerd heeft. Want die heeft daarvoor doorgeleerd voor het onderwijs. Hè. Dus hij zegt, het heet frontaal onderwijs. Alsof er een front is, weet je wel. Zo van, met het geweld komt dan de meester of de juffrouw. En die komt even vertellen hoe het zit. Maar dat hoort niet zo. We moeten het allemaal zelf uitzoeken in het leven. Want wij beschouwen onderwijs van bovenaf als gezag, als uitoefening van macht. En dat is het ook. Nee, als er geen invloed vanuit ging, ja, dan kan je het wel nalaten. Dan heeft het geen enkele zin. Het heeft invloed dus. Daar spreken wij ook over de macht van de media. De journalistiek. En als ik die journalistieke jongens en meisjes hoor praten, of soms ook zie praten, meestal stotteren ze, komen slecht uit in woorden. Die lui kunnen schrijven, maar praten kunnen ze meestal niet. Behalve meester G.B.J. Hilterman, maar die is noodlottig overleden inmiddels. Maar goed, hè? Maar als ik die lui hoor praten, dan hoor ik ze ook praten alsof ze de macht in handen hebben. Zij zullen het vertellen. En er staan er een paar van die snotneuzen de situatie in de wereld te bespreken. En tegenwoordig vragen ze elkaar, weet je, er zit iemand in de studio en op het beeldscherm verschijnt iemand anders, die zit in de Oekraïne of waar hij maar zit. En de vraag die uit de studio, die vraagt aan die correspondent daar ver weg, denk jij dat ze... Wat denk jij dat er zal... Denk je, die haar moet een verslag doen van niet van... Van wat ze zelf denken of vermoeden. Ze moeten verslag doen van wat er gebeurt. Maar dat wordt ze niet eens gevraagd. Kapsones zijn dat. Bovendien interesseert mij dat nou wat hij denkt. We willen weten wat er gebeurt. Toch? Nou ja. Maar het is die arrogantie van de macht. Wij staan het hier voor het volk te vertellen. En al die miljoenen daar in Nederland zitten aan de buis gekluisterd. Want ze willen weten wat wij ervan vinden. En ze spelen elkaar de bal toe. Eén tweetje, zei ik dat. Hoe net heet tegenwoordig anders? Hoe heet dat ook alweer tegenwoordig? Hé. Hey. Iemand maakt een doelpunt, een ander geeft een voor. Hoe heet dat wat die ander doet ook alweer? Een assist. Ja, dat weet ik weer. Assist. Dat heeft met voetballen te maken. Nou ja, allemaal dat soort dingen. Maar ik hoop dat u begrijpt waar we het niet over hebben. Want we hebben het dus in ieder geval over Israël. Maar ik had moeten zeggen, we hebben het in ieder geval over de Heer Jezus Christus. Ik weet niet wat u makkelijker begrijpt, maar het is allebei. Wij kennen de Heer Jezus Christus als de koning Melch. De koningen en als de Heer der Heren. Hij is dus niet de koning alleen maar bij uitstek. Hij is ook de boodschapper bij uitstek. Een van de grootste profeten van het Oude Testament. Ik mag niet zeggen de grootste, want er is iemand anders aan geweest als de grootste. Maar een van de grootste profeten van het Oude Testament heet... Mozes. Nou ja, die wordt ook geacht een groot profeet te zijn, toch? Het heet trouwens vervolgens Mozes en de profeten. Je had kunnen zeggen Mozes en de andere profeten, toch? Mozes, de wetgever om zo te zeggen. Maar ik denk, ik acht iemand anders nog groter profeet dan Mozes. En dat is David. Ja, echt wel. Met al die psalmen. Die gewoonlijk die dikwijls aan David worden toegeschreven. En soms denk ik, nou ja, het staat er hier niet bij. Men vindt het overbodig. Als er niks bij staat, is het sowieso van David. Niet dat het echt waar is wat ik nu zeg. Maar ook als er in het Oude Testament niet bij staat en de psalm wordt aangehaald in het Nieuwe Testament, staat er daar dan weer bij dat David het gedaan heeft, of gesproken heeft, of gezegd heeft, enzovoort. Kortom, als je aan psalmen denkt, denk je aan David. Maar die zijn allemaal profetisch. En als David officieel zijn laatste woorden uitspreekt, nou ja, als officieel de laatste woorden van David worden genoteerd in de Bijbel, dat is zo tegen het eind van 2 Samuel, niet helemaal aan het eind, maar zo tegen het eind, staat boven de laatste woorden van 2 Samuel 23, ik noem maar wat, iets in die buurt daar ergens, dan staat er ook de woorden des Heren zijn op mijn lippen, zijn op mijn tong geweest, enzovoort. Als David terugkijkt, dan denkt hij in de eerste plaats aan zichzelf en zijn leven als het leven van een profeet. En niet alleen vanwege al die psalmen, maar ook, nog, ook minstens op dezelfde mate, denk ik, vanwege zijn leven. Want al die geschiedenissen van David hebben een profetische betekenis. En al die geschiedenissen van David zijn tamelijk gedetailleerd vermeld, omdat ze profetisch zijn voor latere gebeurtenissen. Maar hij was de grote koning van Israël. De grondlegger van de Davidische dynastie, menselijkerwijs gesproken, de grote koning, maar hij is wissenwrachtig de grote profeet. En als het gaat over messiaanse zaken, profetie met betrekking tot de Messias, ja, dan kom je toch, denk ik, primair terecht, niet bij de boeken van Mozes, maar kom je terecht in de psalmen. En dat kan ik ook natuurlijk niet zomaar in een uurtje demonstreren, vind ik nu ook niet nodig, maar... Kijk het maar na. En denk eraan als je het leest. David, de koning, Melch, de boodschapper, Malach. Want de koning is verantwoordelijk voor het handhaven van en het doorgeven van het woord van God. In de Bijbel is de koning officieel de wetgever. Of hij het zelf bedacht heeft of niet, maakt niet uit. Hij moet er zijn handtekening onder zetten, heb ik nog nagevraagd aan Willem. Willem I, koning Willem I, het was die andere meneer die van Hogendorp, Karel, weet ik veel, van Hogendorp, die had een hobby, dat weet u, zijn hobby was grondwet schrijven, was je lang voor die tijd mee begonnen, sinds de Franse tijd en in de Franse tijd. En de dagen van de verlichting, grondwetten schrijven, hoe de staat ingericht moest worden. Maar Willem die had problemen later. Willem I had problemen met die van Hogendorp. Want ja, die kan wel grondwetten schrijven, maar hij was de koning en moest hem tekenen. Die lui hebben, het is nooit meer goed gekomen tussen die twee. Dat weet u toch, hè? Dat kon ook nooit. Officieel is het de koning die de grondwet maakt. Althans, autoriseert, daarvoor verantwoordelijk is. Maar de wet, strikt genomen, komt van God. Welke?
Deuternomium 17.
Dat is welk nummer heb jij? Willem. Nou ja. Deuteronomium
17.
Dat gaat over de koningen, geloof ik, ja. Deuteronomium 17, ja, precies. Deuteronomium 17, waar staat, vind in, ja, oh ja, die woorden, mooi, dankjewel. Vers, maar staat in vers 18, Deuteronomium 17, voort zal het geschieden als hij op de stoel zijns koninkrijks zal zitten. Dat hoeft niet noodzakelijk letterlijk overigens. Maar in gedachten zie ik daar die troonzaal in Nederland, de ridderzaal weet u wel, met daar die troon. Dan stel ik me zo voor dat de koning daarop zit. En als hij daar zit, wat doet hij dan bij ons? Dan leest hij de troonrede voor. Dan gaat hij vertellen hoe het er met het land voor staat en wat hij denkt eraan te gaan doen. Nou ja, hij niet met zijn personeel. Dat is, ik vind het altijd een beetje een zielige vertoning. En ik zal er verder niks over zeggen, want dan hebben we een hele reeks cabaretiers, hebben daar alles wat over gezegd. Dus dat ga ik niet meer doen, dat is een beetje flauw. Maar officieel, hè, de koning spreekt het volk toe. Maar hier staat, als hij op de stoel zijns koninkrijks zal zitten, zo zal hij zich een dubbel... Dat is het Nederlandse woord voor fotocopie, voor kopie, een afschrift. Aardig het is dat dit hele boek zo heet, Deuteronomium. Dat betekent dat het een dubbel is, een afschrift, ja. Een tweede. Zo zal hij zich een dubbel van deze wet afschrijven, een kopie van die wet, af of over mag ook. Afschrijven in een boek. Uit hetgeen voor het aangezicht der Levitische priesteren is. Dat wil zeggen, je hebt de oorspronkelijke geschreven wet, maar er moet een kopie van gemaakt worden ter beschikking van de koning. Want origineel moet bewaard worden officieel in de tempel of in de tabernakel of wat het maar was, maar alles wat huis Gods heet. Daar wordt het woord van God bewaard immers. Daarom is het huis Gods, omdat het woord van God daar bewaard wordt. Maar er moet een minstens één kopie zijn voor de koning. Later vind je het ook in de dagen van de... Was het koning Josia? Ik kan het nooit goed onthouden, al die namen. Maar op een gegeven moment was die tempel in verval geraakt, weet u nog. Die was allemaal doornstruiken omheen gegroeid, om die tempel. En op een gegeven moment dachten ze, we moeten toch eens kijken wat daarachter is. Toen hebben ze die doornhagen doorsneden. En toen vonden ze daar in een kist, wat vonden ze toen? Doornroosje, heel goed. Dank u. Nee, dat laatste is een sprookje, maar sprookjes beklijven, heeft iemand me uitgelegd, omdat ze zo dicht bij de waarheid zitten. Die sprookjes beklijven. Men was wat kwijt, maar men vond daar toch een schat. Maar goed, maar men vond toen, in de tempel vond men een wetboek staat er. Ze wisten kennelijk niet eens meer dat het nog bestond. En misschien wisten ze niet eens dat het ooit bestaan had. Want de Israëlieten, ook de Joden, de Israëlieten hebben nooit iets gehad met tempeldiensten. Ze hebben zich er nooit aan gehouden. Ik heb u dat aan het begin van de week verteld. Ze hebben er nooit wat mee gedaan. Tot in verbijstering vonden ze daar een wetboek. En ze haasten zich met het boek naar de koning. En het werd aan de koning voorgelezen. kon hij zelf goed nadenken. Het ogen dicht luisteren naar het woord van God, want geloof is uit het gehoor, dat weet u, enzovoort. Maar zo hoorde dat. Of ze zich dat toen beseft hebben, zullen zich, ja, dat weet ik niet of dat zo was, maar zo hoort het wel. En hier staat, hij zal een dubbel hebben van die wet, vers 19, en het zal bij hem zijn, en hij zal daarin lezen al de dagen zijns levens, opdat hij de Heere zijn God leren vrezen, de koning dus, hè, om te bewaren al de woorden deze wet en deze inzettingen om die te doen. En dat zijn hart zich niet verheffen boven zijn broederen, en dat hij niet afwijken van het gebod de rechter of de linkerhand, opdat hij de dagen verlengen in zijn koninkrijk, hij en zijn zonen in het midden van Israël. Maar het zijn woorden die niet alleen van toepassing zijn op de koning van of in Israël. Het zijn woorden die van toepassing zijn op heel Israël, dat beschouwd wordt van oorsprong als een koninklijk priesterdom, of andersom als een priesterlijk koninkrijk. Exodus 19, de roeping van Israël, de wetgeving, en de Heer zegt, gij zult mij ten eigendom zijn als een priesterlijk koninkrijk. Heb je dat? Een koninklijk volk. Dat is trouwens ook de betekenis, of ik moet het anders zeggen, dat ligt ook in de betekenis van de naam Israël. Niet maar strijder met God, maar heerser met God. Enzovoorts. Er staat dan, Israël staat dan, wat dan heet, het hoofd der heidenen of zoiets. Het is dat koninklijke volk. En om het te illustreren, het laatste wereldrijk zal een Israëlitisch wereldrijk zijn. We hebben het over het Messiaans Rijk. Een Israëlitisch wereldrijk. Zoals Daniel zei in Daniel 2, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. We hebben een Frans Rijk gehad en een Duits Rijk en een Romeins wereldrijk en wat het maar was. Het laatste wereldrijk is Israëlitisch. Dat is altijd de bedoeling geweest en het zal ooit tot stand komen. Maar voor Israël ook als volk geldt dus dat ze altijd een kopie hebben van die wet. Het is maar een afschrift. En iedereen zou er een moeten hebben. Elk van die koningen, elk van die priesters die deel uitmaken van dat koninklijke en priesterlijke volk, enzovoorts, en ze zouden daarin dagelijks lezen. En waar wij eerstgeborenen zijn van Israël, dan wel een overblijfsel zijn van Israël, dan wel waarbij, ik zeg het weer een keer, Romeinen of Openbaring 1, gemaakt worden of zijn tot koningen en priesters, en geroepen zijn tot heerlijkheid, tot zoonstelling, kortom tot koningschap, zouden ook wij een afschrift hebben van het woord van God. En daarin zouden wij lezen al de dagen van ons leven, opdat wij de Heere onze God zouden leren vrezen en om te bewaren al de woorden deze wet, van dit onderwijs betekent dat gewoon, hè, en van deze inzettingen om dit te doen. En wij zouden ons niet verheffen, maar wij zouden nederig zijn, namelijk ons onderwerpen aan dat woord van God. Daar horen dan die beloften bij. Daar gaat het over. Dus wie is de knecht des Heren? De knecht des Heren is dat volk des Heren. Maar het is een koninklijk volk. Als knecht is het een bode, lazen wij in Jesaja 44. Het is een bode en het spreekt, de knecht spreekt woorden Gods. En het vervolg daarop nog even, dat is Jesaja 44, vers 26. Daar staat dan, die het woord zijns knechts bevestigt en de raad zijn er boden. Maar het had ook vertaald kunnen worden met, die de raad zijn er koningen volbrengt. Die tot Jeruzalem zegt, gij zult bewoond worden. Daaruit besluit men dat op dit moment dat dit geschreven werd, Jeruzalem onbewoond was. En aangezien Jeruzalem bewoond was in de dagen van Jesaja, moet het dus dan later geschreven zijn. Zo zegt men dat, hè. Ik heb er geen problemen mee. Dit wordt gesproken door de Heer. Als het ware vanuit de ballingschap, maar van waaruit dan ook. En hij zegt, Jeruzalem zal bewoond worden en tot de steden van Juda wordt gezegd, gij zult herbouwd worden en ik zal haar verwoeste plaatsen oprichten en die tot de diepte zegt, verdroog en uw rivieren zal ik verdrogen en die van Kores zegt, die pas weet ik hoeveel later zou verschijnen, dat maakt toch verder niks uit. Die van Kores zegt, hij is mijn herder. En hij zal al mijn welgevallen volbrengen, zeggende ook tot Jeruzalem wordt gebouwd. En tot de tempel wordt gegrond. En in de dagen van Kores is dat ook daadwerkelijk gebeurd. En ik sluit af met te zeggen, maar uiteindelijk die Kores, die herder, ja, dat is toch weer Christus, hè. Die van Gods wegen wordt aangesteld en werd aangesteld als verlosser van Israël. In de hoofdstuk hiervoor en hierna in Jesaja staat, er is maar één verlosser. En dan is het toch niet Kores, zeker niet de historische figuur. Het is de knecht des Heren bij uitstek. En zoals Israël verlost zal worden door die knecht des Heren, namelijk de Messias, zo zal de verlossing verbreid worden, tot stand komen in heel de wereld voor alle volkeren, in de wederkomst van Christus, door die iets lagere knecht des Heren, dat wil zeggen door Israël zelf, wanneer het als knecht des Heren, het woord des Heren zal verkondigen onder alle volken. En daar moeten we dringend bij laten, zag ik alweer. En we geven weer het woord aan broeder Bos.